Wij lezen Lucas 22, de versen 31 tot en met 46. En de Heere zeide: Simon, Simon, zie, de Satan heeft u lieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders. En hij zeide tot hem: Heere, ik ben bereid met u ook in de gevangenis en in de dood te gaan. Maar hij zei: Ik zeg u, Petrus, de haan zal heden niet kraaien, eer gij driemaal zult verloochend hebben dat gij mij kent. En hij zeide tot hen: Als ik u uitzond zonder buidel en malen en schoenen, heeft u ook iets ontbroken? En ze zeiden niets. Hij zeide dan tot hen: Maar nu, wie een buidel heeft, die nemen hem, desgelijks ook een malen. En die geen heeft, die verkopen zijn kleed en kopen een zwaard. Want ik zeg u dat nog dit het wel geschreven is, in mij moet volbracht worden. Namelijk, en hij is met de misdadigen gerekend. Want ook die dingen die van mij geschreven zijn, hebben een einde. En ze zeiden: Heere, zie hier twee zwaarden. En hij zeide tot hen: Het is genoeg. En uitgaande vertrok hij, gelijk hij gewoon was, naar de Olijfberg. En hem volgden ook zijn discipelen. En als hij aan die plaats gekomen was, zeide hij tot hen: Bid, dat ge niet in een verzoeking komt. En hij scheidde zich van hen af, omtrent een steenworp, en knielde neder en bad, zeggende: Vader, of gij wilde deze drinkbeker van mij wegnemen, doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En van hem werd gezien een engel uit de hemel, die hem versterkte, en in zware strijd zijnde bad hij te ernstiger. En zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds, die op de aarde afliepen. En als hij van het gebed opgestaan was, kwam hij tot zijn discipelen en vond hen slapende van droefheid. Hij zeide tot hen: Wat slaapt gij? Staat op en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. De tekst voor de prediking is Lucas 22, de versen 35 tot en met 38. Lucas 22, vers 35 tot en met 38. En hij zeide tot hen: Als ik u uitzond zonder buidel en malen en schoenen, heeft u ook iets ontbroken? En ze zeiden niets. Hij zeide dan tot hen: Maar nu, wie een buidel heeft, die nemen hem, desgelijks ook een malen. En die geen heeft, die verkopen zijn kleed en kopen een zwaard. Want ik zeg u dat nog dit, het wel geschreven is, in mij moet volbracht worden, namelijk, en hij is met de misdadigen gerekend. Want ook die dingen die van mij geschreven zijn, hebben een einde. En ze zeiden: Heere, zie hier twee zwaarden. En hij zeide tot hen: Het is genoeg, tot zover. Een drietal aandachtspunten. In de eerste plaats: het wordt anders. Vers 35 en 36. In de tweede plaats: niet voor altijd. Vers 37. Ten derde: het is genoeg. Vers 38. Dus ten eerste: het wordt anders. 35 en 36. Niet voor altijd. Vers 37. En tenslotte: het is genoeg. Vers 38. Wat ken ik mezelf toch slecht? Laat deze geschiedenis ons zo duidelijk zien. zo weinig zelfkennis. Zo weinig zelfkennis. En Calvijn leert ons, is een institutie, dat zelf- en godskennis samen opgaan. Hij zegt, ik weet niet wat eerst is en wat daarna. Het gaat altijd samen op. Wat ken ik God aan weinigen? Wat ken ik God aan weinigen? Als ik mezelf weinig ken, dan ken ik God ook heel weinig. Dat we weinig zelfkennis hebben, dat blijkt daaruit dat we onszelf zo hoog inschatten. Veel te hoog. En dat we zo weinig godskennis hebben, dat blijkt daaruit dat we het woord van God zo laag inschatten. Nee, hij zegt Peter. Ik ben bereid met u te lijden en met u te sterven. Nee, Petrus. Zie je? Weinig zelfkennis, hoge gedachten van jezelf. Veel zelfverzekerdheid. Weinig godskennis. Weinig acht slaan op zijn woord. Heel weinig. Petrus wilde wel met Christus sterven. Maar hij zou hem verloochenen. Petrus wilde wel met de Heere Jezus lijden. We hebben gelezen. Hij was in slaap gevallen. Weet ik wel, er staat van droefheid. Ik zou bijna zeggen, was dat er nog maar? Was dat er nog maar? Dat het lijden van de Heere Jezus ons zo na aan het hart lag. En dat wat er allemaal op stapel staat te gebeuren. Dat we dat zo zou aangrijpen. Dat we van vermoeidheid in slaap zouden vallen. Maar toch. Petrus toch. Met je grote mond. Ik zal met u lijden. Daar slaapt hij. Ik zie hem liggen vanmorgen. In de hof van Gethsemane. En de Heer Jezus. Hij heeft de strijd alleen gestreden. O mijn lieve Petrus, dat je volhoudt, dat je volhardt, dat kom alleen omdat ik voor u gebeden heb, zegt de Heer Jezus. Daarom alleen. Er wordt een volk zalig, omdat de Heer Jezus ze opeist. En hij mag het doen. Want die voorbeden van Jezus is niet van wilt u, maar hij zegt, daar heb ik recht op, Vader. Omdat, toen de discipelen sliepen, hij daar met zijn Vader heeft geworsteld en gestreden. En de beker met zijn hele hart uit de hand van zijn Vader heeft genomen om hem leeg te drinken. En straks, dan zal hij zeggen, die dingen die van mij geschreven zijn, die hebben een einde. Hetzelfde woordje als dat zesde kruiswoord. Het is volbracht. En daarom, Petrus, de Satan heeft u en de anderen fel begeerd te ziften als de tarwe. Maar hij zal je niet krijgen. Ik heb voor u gebeden. Dat is het geheim van zalig worden. Christus en niemand anders. En nu gaat de Heer Jezus in onze tekst worden zijn discipelen nog meer onderwijs geven. Nader onderwijs geven. Hij gaat ze waarschuwen. Waarschuwen tegen het gevaar dat in de toekomst zal optreden. Waarschuwen tegen die donkere wolken die zich samenpakken en dreigen. Boven de kerk. Als ik u uitzond, zonder buidel en malen en schoenen, heeft u ook iets ontbroken? Wat een mooie tijd hebben ze tot hiertoe met de Heer Jezus gehad. Zeggen ze ook volmondig? Nee. Alles was er. En zomaar in gedachten terug kunnen gaan. Hè. Die storm op zee. Jezus aan boord. Ach, ze waren doodsbang geweest. Kun je begrijpen? Ze weten nog al de dag van gisteren dat de Heer Jezus op het dek stond. Zwijg, wees stil. De zee was ineens spiegelglad. Wij hebben Vader Zoon aan boord. Mooie tijd. Prachtig. Weet je nog? Tot s'avonds laat geworden was. 4,000-5,000 mannen. Ja, u moet ze nu wel naar huis sturen. Want ze moeten ook wel brood en zo kopen. Geef jullie maar eten. Ja. 5 broden, 2 visjes. En toen brak hun koning brak het brood. En ze hadden allemaal genoeg. Ze hielden nog over 12 volle korven. 12 volle manden met brood over. Heeft het u aan iets ontbroken? Nee. Altijd dicht bij Jezus. Altijd genoeg. Wat een mooie tijd. Tijd van overvloed. Tuurlijk hebben ze wel gemerkt hoe de tegenstem steeds harder klonk. Tuurlijk hebben ze wel gemerkt hoe de vijandschap aanzong. Toch, hè, als ze dicht bij Jezus waren, waren ze altijd veilig. En was er altijd genoeg. Zelfs ook die keer dat ze uitgezonden werden. Dus toen hadden ze de lichamelijke tegenwoordigheid van Jezus niet dicht bij zich. Toen werden ze uitgezonden om het evangelie te preken. Zonder buidel, zonder malen. Maar er ging tas bij zich. Wonderlijk genoeg hadden ze altijd genoeg te eten en te drinken. Blijkbaar heeft de Heere in die periode harten geneigd. Om tegen de discipelen te zeggen, wil je bij ons komen eten? Je mag hier vannacht wel blijven slapen. Ik heb nog een paar sandalen over, die mogen jullie wel hebben. Zo gaat dat. En als ze nou eigenlijk terugdenken in die achterliggende 3 jaren. Jawel, Judas droeg de beurs wel, de penningmeester van de 12. Maar er zat altijd genoeg in. Was nooit tekort. Dus ze kunnen ook echt zeggen, nee, we hebben nooit tekort gehad. Altijd als we bij u waren, was er genoeg. En toen u ons op pad stuurde om het evangelie te verkondigen, toen was er genoeg. We hebben nooit enig gebrek geleden. We hebben nooit iets tekort gehad. Wat een mooi leven is dat. In die tijd dat je de innemende liefde van de Heer Jezus mag ervaren. Dat zo kennelijk de zorg van Christus daar is. Dat je hem leert kennen als de goede herder. Die zijn schapen zo leidt aan zere stille wateren. In grazige weiden. Oh. Soms dan kun je wel zeggen. Werd ik maar die kant weer opgeleid. Och weerd ik derwaarts weer geleid. Dan zal mijn mond u de ere geven. Je zoals terugblikt, terugkijkt in je leven. Dat tere leven, zo heel dicht bij de Heere Jezus. Gebrek, geen gebrek. Ik heb geen gevaar te vrezen. Wat zorgde Gods voorzienigheid toen? Dat we niets tekort gekomen zijn. Wat een leven. Wat een schitterend leven. De honger werd gestild. Hier elk van liefde dronken. Maar het wordt anders. Dat is onze eerste gedachte. Het wordt anders. Kijk in vers 36. Hij zeide dan tot hen, maar nu. En vanaf nu gaat het anders worden. Vanaf nu is dat mooie, onbezorgde leven voorbij. Vanaf nu ga je niet meer zonder buidel en malen. Heer Jezus zegt, maar nu, wie een buidel heeft, die nemen hem. Desgelijks ook een malen. Twee verschillende woorden. Je moet maar gewoon denken aan een tas. Of aan een zakje waar geld in meegenomen kan worden. Ja, je moet vanaf nu je eigen brood meenemen. En vanaf nu moet je je eigen portemonnee gaan beheren. Het zal niet meer zijn zoals het was. Een paar broden. En maar vermenigvuldigen. Het wordt anders. Dat mooie leven zo dicht bij mij. Maria Magdalena wil dat vasthouden, hè. Toen ze de stem van haar liefde hoorde daar in de hof van Jozef van Arimathea. Dan draaide ze zich om en ze greep de voeten van Jezus vast, Rabboni. En nu laat ik u nooit meer gaan. Nu laat ik u nooit meer gaan. Je zou wel jaloers kunnen worden op de overstelpende liefde van Maria. Want zij kon niet zonder haar meester. Maar Jezus zegt, raak mij niet aan, Maria. Het wordt anders. Lichamelijk zal ik niet meer met u zijn. In vers 36 worden allemaal bevelende vormen gebruikt. Bevelende vormen. Het lijkt in onze Statenvertaling wel een beetje wensende vormen. Hè, die nemen. Maar dat moet je echt lezen van, vanaf nu moet je je buidel meenemen. En vanaf nu moet je je tas meenemen. En als je er geen hebt, je hebt geen buidel, je hebt geen tas, dan moet je je kleed verkopen en dan moet je een zwaard kopen. Ze krijgen een opdracht van hun meester mee. Wat hebben ze toch een prachtig onbezorgd leven gehad, hè? Ik heb wel vaak gedacht, hoe zou dat dan gegaan zijn? Hebben ze altijd onderdak gehad? Hoe zijn ze er altijd aan het eten gekomen? Heer Jezus heeft altijd gezorgd. Maar nu. Wat bedoelt de Heer Jezus dan? Heel eenvoudig. Hij zegt, de toekomst ziet er niet zo rooskleurig uit voor jullie. Het zal allemaal niet zo makkelijk gaan. Jullie zullen het moeilijk krijgen. Jullie zullen het zwaar krijgen. Jullie zullen te maken krijgen met vijandschap. En daar dat zwaard. Dan moet je voorbereiden. Er breekt een andere periode aan. De toekomst zal niet zo makkelijk voorspoedig verlopen als dat jullie de achterliggende 3 jaren met mij hebben meegemaakt. Er komt onheil, armoede, vervolging. Dus 4 keer een bevel. Alsof de Heer Jezus wil zeggen, jullie moeten nagaan denken dat jullie straks een vijandige wereld worden ingestuurd. En dat jullie zullen gaan opereren op vijandelijk gebied. Daar moet je op voorbereiden. Als je een buidel hebt, dan moet je hem nemen. En ook een tas. En als je geen van beide hebt, dan moet je die verkopen, je kleed verkopen. En dan moet je een zwaard kopen. Hopen zal dadelijk wel te zien dat het niet letterlijk een zwaard mee bedoeld wordt. Maar zij moeten zich gaan voorbereiden van hoe moeten wij nu met dat aanstaande lijden omgaan. Hoe moeten wij ons nu gaan gedragen als het zo dadelijk anders gaat worden dan het tot hiertoe geweest is? Je moet gaan nadenken over de toekomst. En ik voorspel je, ik voorzeg je wat die toekomst is. En daar moet je je op voorbereiden. Daar moet je naar gaan handelen. Nee, nog een keer, niet letterlijk door middel van het zwaard. Maar door middel van gebed. Leidzaamheid. Onderwerping. Dat is wat wij moeten leren. Om de beker te drinken. In de navolging van de Heer Jezus. Want de Bijbel laat ons zien dat er lijden moet zijn. Dat kan niet anders. Allen die de voetstappen van de Heer Jezus drukken, die krijgen te maken met lijden. Allen die godzalig willen leven, die zullen vervolgd worden. In de wereld zult ge verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Gij moet door veel verdrukkingen ingaan in het koninkrijk der hemelen. Zo zijn er tal van teksten op te noemen vanuit de Bijbel, waarmee dit woord van de Heer Jezus gestaafd wordt. Het wordt anders. Aangename leven, zo met de Heer Jezus, dat wordt nu ingewisseld voor een leven van lijden en van verdrukking. In de wereld zal het echt niet zo aangenaam zijn voor het vlees. Dan moet je me niet oprekenen. En misschien herkent iemand zich daar wel in. Eerste tere leven met de Heer Jezus. En later strijd, de aanvechting. Je zou nog wel eens dat gevoelige van toen terug willen hebben. Maar nu, we gaan naar onze tweede gedachte. Niet voor altijd. Vers 37. Want ook die dingen die van mij geschreven zijn, hebben een einde. Dus er komt straks wel een einde aan. Ik had de tweede gedachte eigenlijk ook wel weer kunnen noemen. Het wordt nog een keer anders. Maar goed. Ik heb het nu maar genoemd. Niet voor altijd. Waarom gaat het nou zo, zoals de Heer Jezus het voorzegt? Waarom moet het nou zo? Waarom had het nu niet kunnen gaan naar de inbeelding van de discipelen? Het ging in het begin best goed, het ging zo mooi. De Heer Jezus kreeg steeds meer aanhang. Steeds meer mensen bewonderden hem. Zelfs de vijand Caiaphas moest dat erkennen. Heel de wereld loopt hem na. Daarom is het nut dat één mens voor het volk sterft. En moet er van die Jezus af. Zodat de rust terugkeert in het land. Er kwam een omkeer. Ook in Jezus optreden op aarde. De discipelen hadden zich zo de kroon voorgesteld. Het herstel van het rijk van David en Salomo. En nu praat Jezus maar steeds over zijn aanstaande lijden en sterven. Raak in de war. Waarom moet het nou zo? Waarom krijgt hun eigen inbeelding geen vaste grond? Misschien is er vanmorgen ook wel iemand die daarmee worstelt. Zo onze triomfantelijke gedachten hoe het zal gaan in het geestelijke leven. Eer en aanzien. En in plaats daarvan zien wij gaan op naar Jeruzalem. Nou, over een paar dagen is het Pascha. En zal de Zoon des Mensen overgeleverd worden in de handen van de mensen. Om te sterven. Om de vloekdood te sterven. Waarom? Heel eenvoudig. De Heer Jezus zegt in vers 37. Omdat het met hem ook zo ging. Hou je van Jezus? Kom. Dan gaan we achter hem aan. Hou je van Jezus? Maar nu. Want ik zeg u dat nog dit het wel geschreven is, in mij moet volbracht worden, namelijk, en hij is met de misdadigen gerekend. Ze hebben hem erbij geteld, bij dat uitschot, bij dat tuig. Bij de dieven en de moordenaars. Bij de misdadigers. Dat wil ik niet zijn. Onder hen wil ik niet geteld zijn. Luister, lieve Petrus. Dat moet nog in mij volbracht worden. Je houdt toch van Jezus achter hem aan. Hij neemt zijn kudde mee naar de misdadigers. Is wat? Dus omdat Christus de weg van lijden gaat, daarom gaan zijn discipelen ook die weg. Waarom wordt de wereld nu boos op Gods knechten en Gods kinderen? Omdat ze boos zijn op de Heer Jezus. Daarom. Christus wordt behandeld als een misdadiger. En dat Griekse woordje dat betekent een wetteloze. In het Oude Testament worden die mensen Belials kinderen genoemd. Die doen een God nog gebod. Moet je maar denken aan. Die mensen die bij die motorclub zitten, de Hells Angels bijvoorbeeld. Anarchisten. Die trekken zich nergens wat van aan. Ze zijn zelf God, ze doen wat ze zelf willen. Van de slechtste soort. En nu wordt Jezus met hen gerekend. Erbij geteld. Hoor je wat er staat? Dus er staat eigenlijk, de Jezus, dat is net zo'n type. Net zo'n figuur. Dat is een Belialsman. Een misdadiger. Moet je lezen wat er staat, hè? Nog dit zegt de Heer Jezus. Het wel geschreven is, overkomt hem niet. Hoe komt dat nu dat het lijden ons zo vaak overkomt? Hoe komt dat nu dat wij door het kruis vaak zo in verwarring worden gebracht? Omdat we de Bijbel niet lezen. Omdat we niet verstaan wat er geschreven staat. De Heer Jezus, die weet wat er gaat komen. En hij loopt er niet voor weg. Nee, dat is ook niet zomaar. Daarom hebben we samen gelezen hoe hij daar worstelde in de hof van Gethsemane. Om het eens te worden met God. Eens worden met God om dat kruis op je te nemen. En achter de Heer Jezus aan te gaan. Om mijn vlees, mijn natuur zegt nee. Alles wat in me is verzet zich tegen het lijden. De Heer Jezus zweette grote druppelen bloeds. Alleen door de worsteling heen. Uw wil geschieden. We lopen altijd allemaal weg. Nog dit. Dit moet ook nog gebeuren. Want Jezus wil een volkomen borg en zaligmaker zijn. Hij wil de beker tot de laatste druppel toe leegdrinken. Nog dit. Wat van mij geschreven staat. Dat moet ook volbracht worden. Dat moet volbracht worden. Waarom moet dat? Een heel sterk woordje hier moeten. Niet alleen omdat het in de Bijbel staat. U moet door veel verdrukkingen ingaan, dat staat in de Bijbel. Maar omdat God het wil, daarom. Dat moet in mij volbracht worden. Omdat God het wil. God de Vader. En wat moet het dan volbracht worden? Wel, dat hij met de misdadigen is gerekend. Geteld. Dat moet volbracht worden. Calvijn zegt hier, hij, de Heere Jezus, kan slechts de verlosser zijn. Op voorwaarde van de schande en de smaad van een misdadiger op zich te nemen. Hij kan slechts verlosser zijn op voorwaarde van schande en de smaad van een misdadiger op zich te nemen. Dan zou ik daaruit willen leren. Je kunt slechts verlost worden op voorwaarde dat je de schande en de smaad van een misdadiger op je neemt. Wat is dat, dominee, een misdadiger? Mis. Je daad is mis. Is iemand die met pijl en boog schiet, hij is op jacht. Hij mikt. De pijl suist door de lucht. Prooi ontgaat. Mis. Je hebt Gods eer niet geraakt. Gods naam niet geheiligd. Gods koninkrijk niet gebouwd. Gods wil niet gedaan. O God, hoeveel pijlen heb ik al niet afgeschoten. Weet je wat het probleem is, gemeente? Ik ben geestelijk. Daarom heb ik deze Jezus niet nodig. Daarom heeft deze Jezus geen waarde voor mij. Die met de misdadigen is gerekend. Zie uw koning, kruis hem, weg met deze. Of heb je hem daar leren aanbidden? Doornenkroon, rietstaf, schande van zijn naaktheid zichtbaar. Straks hangt hij daar bespogen, naakt aan het kruis. Lieve, lieve Heer Jezus, daar hangt u in mijn plaats. Want dit moet nog in mij volbracht worden, namelijk hij is met de misdadigen gerekend. Ja, dat is van de kant van de mens pure laster. Pure laster. Heel dat proces wat opgevoerd wordt tegen de Heer Jezus is één grote leugen om zichzelf te handhaven. Nou ja, zo geestelijk waren de leiders van het volk. Zo geestelijk ben ik. Dan moet Jezus eraan om mezelf te handhaven. Maar van de kant van God is het evangelie, is het toerekening. Hij met de misdadigen gerekend. Maar o lieve God, spreekt u mij dan vrij vanmorgen? Terwijl ik altijd misgeschoten heb. Spreekt u mij dan vrij? Dit moet nog in mij volbracht worden. In het Grieks hetzelfde woordje als het zesde kruiswoord. Straks schalmt het over Golgotha's kruisheuvel. Het is volbracht. Zijn er vanmorgen misdadigers in de gemeente? Het is volbracht. Dat is toch het liefelijkste woord. Het deed de hel beven. Maar het doet mijn hart van vreugde opspringen. Dan heb ik altijd misgeschoten. En de prooi is me ontgaan. Ik kan niet zalig worden. Maar hoor wat mijn lieve Heer Jezus uitroept. Het is volbracht. Het moet nog in mij volbracht worden. Maar ik zal het volbrengen. Ik zal de laatste druppel leeg drinken. Ik zal de schuld betalen. Ik zal aan Gods recht voldoen. Ik zal alles doen wat de Vader wil. Ik hang daar tussen de misdadigers. Tussen de moordenaars. Tussen de boosdoeners. Zie hem hangen. Zijn handen wijd uitgestrekt. Wijd uitgestrekt. En dan zegt hij tegen de overspelers en de overspeelsters, kom maar. Tegen de dieven en de moordenaars, kom maar. Tegen de godslasteraars en de vuile begeerders, kom maar. Hij hangt er middenin. Het moet nog volbracht worden. En dan mogen jullie, zegt de Heer Jezus, tegen zijn discipelen, straks ook naar de schorrimorrie, naar het tuig, naar de helse angels, om te getuigen van je meester. Kom maar, o alle gij dorstigen, o allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Hij is met de misdadigen gerekend. Het woordje dat verwijst naar Jozef in het huis van Potifar. Met die lelijke vrouw. Kom, zegt ze, dicht bij me. En weet je wat dan die godvrezende Jozef zegt? Hoe zou ik zo'n groot kwaad doen? En zondigen tegen God zelf de woord. Dat zijn de misdadigers. Ik heb tegen u alleen gedaan kwaad was in uw oog. En daarom ben ik uw gramschap dubbel waard. Is Jezus nog onder ons? Zat ik me zo af te vragen. Is Jezus nog onder ons? Want wordt door God met de misdadigen geteld. Nou, gaat God tellen in de gemeente van Scherpenissen? Rekenen. En als er al allemaal nette mensen staan en zitten, keurige dominee, keurige ouderlingen, diaken, dan is Jezus daar niet. Dit moet nog in mei volbracht worden. Namelijk, en hij is met de misdadigen gerekend. Want ook die dingen die van mij geschreven zijn, hebben een einde. Ook met Christus loopt het zo af. Dat wil de Heer. Maar er komt een einde aan. Want als Jezus schalt vanaf het kruis, het is volbracht. Dan zegt hij daarna, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En dan wordt het sterven van de Heer Jezus een doorgang naar het eeuwige leven. En dan krijgt hij een naam, welke boven alle namen is. En dan krijgt hij eer en aanzien. Wat glans, wat majesteit, hebt gij die vorst bereid, het is volbracht. En toen is Christus verheerlijkt geworden. Want ook die dingen die van mij geschreven zijn, hebben een einde. Houd me moed, als je moet lijden, nee, als je mag lijden, om zijn naam, houd me moed. Maar er komt een einde aan. En zoals God zo menigmaal uw druk heeft verwisseld in geluk, zo doet hij het straks volkomen. Voor de laatste keer. Mijn ziel, wat treurt ge dus verslagen? Wat zijt ge onrustig in uw lot? Berust in zeer en welbehagen. Hij doet wel haast uw heil zondagen. Uw hoop, herleef naar zijn gebod. Mijn redder is mijn God. Het wordt anders. Het wordt niet zo mooi op de wereld. Maar niet voor altijd. Onze laatste gedachte. Het is genoeg. En zij zeiden, Heere, zie hier twee zwaarden. Ze krijgen een nieuwe impuls, de discipelen. Ze krijgen nieuwe moed. Heren, we hebben er al twee. Ze hebben er niks van begrepen. Ze komen letterlijk met een zwaard, terwijl de Heer Jezus het lijden bedoelde. Want dat is duidelijk straks. Dan pakt natuurlijk Peter dat zwaard en hij slaat dat oor af van mal. Gezegd, Heer Jezus, nee. Zwaard terug. Want allen die het zwaard nemen, die zullen ook door het zwaard vergaan. Dus niet het letterlijke zwaard. Maar kruis dragen. De beker. Dat moet volbracht worden. En dan de kroon. Maar de discipelen begrijpen het niet. Hier zeggen ze twee zwaarden. Wat er precies mee bedoeld wordt, dat is niet helemaal duidelijk. Het kan zijn dat ze bedoelen, we hebben er maar twee. Het kan ook zijn dat ze zeggen, we hebben er al twee. En dan lijkt het een beetje op. En zegt de Heer Jezus, het is genoeg. Wat betekent dat? Het kan betekenen dat de Heer Jezus het gesprek afbreekt. Ze zijn er eenvoudigweg niet rijp voor. Verder praten heeft nu geen zin. Ze begrijpen het niet. Nog zo vol met gedachten van een aards koninkrijk. Je verdedigen, vechten tot het bittere einde. Komt wel een dag, dan zullen ze het gaan begrijpen. Maar dat is natuurlijk ook een les. Wij begrijpen niet alles op één dag. En daarom moeten we vooral onze mond leren houden over dingen die we niet verstaan, die we niet doorleefd hebben. Dus de Heer Jezus zegt, we zetten er een punt achter voorlopig. Hier praten we niet meer over. Het kan ook ironisch bedoeld zijn. O, twee zwaarden. Nou, daar hebben we wel genoeg aan. Daar kunnen we ons wel mee redden. Voel je de ironie? Dat is Bijbels woord. God doet het bijvoorbeeld in Prediker 11. Hij zegt, jongens, je bent maar één keer jong. Neem het ervan, geniet ervan. Verblijd u, o jongeling, in uw jeugd. Dagen uw jongelingschap. Maar, pas op, hè. God doet je wel met alles wat je gedaan hebt, straks in het gericht komen. Zie je, ironie. Om het aan te scherpen. Opdat het zou landen. God spreekt tot ons op verschillende manieren met de bedoeling opdat het woord kracht zal doen. Dan is het alsof de Heer Jezus zegt, toe nou, wat wil je nou met die twee zwaarden? Wat wil je daar nou mee beginnen? Schat je de vijandschap die je zult ontmoeten zo laag in? Denk je nu werkelijk dat je in eigen kracht met twee zwaarden toe? Er is meer nodig. Zonder mij kunt gij niets doen. Het kan ook zijn dat de Heer Jezus zijn discipelen wil afhelpen van hun naïeve zelfvertrouwen. En dan is het alsof de Heer Jezus zegt, ja, ik heb inderdaad niet meer dan twee zwaarden nodig. Ik kan 12 legioenen engelen van de hemel laten komen om mij te bevrijden. Elisa zei, die met ons zijn, zijn meer dan die met hen zijn. Dat is ook een troostvolle gedachte. De kerk gaat door het lijden heen, maar er wordt wel gezuiverd. En er zal er niet één achterblijven. Het gaat exact volgens de wil van de Heer. En dan heeft de Heer Jezus helemaal geen wapens nodig. Doe ze maar weer terug in je schede. Daarom zegt Paulus later, ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Alle dingen. Het lijden verdragen. Schande verachten. Hoor je dat? Schande verachten. Geef ik niks om dat ik uitgelachen word. Geef ik niks om dat er achter mijn rug kwaad over mij gesproken wordt. Geef ik niks. Laat maar doen. Dat hè. Door Christus die mij kracht geeft. Ik heb het u voorzegd. Een andere weg naar de hemel. Is er niet. Wie met de misdadigen gerekend wordt. Die kant wordt je opgestuurd. Maar die bevindt zich wel in goed gezelschap. Christus tot je metgezel. Een voorganger. Wat heb je dan goed? Dan word je waardig geacht om zijns naams wil smaadheid te leiden. En weet je wat dan die hoofdman over 100 zegt? Als hij hoort dat de Heere Jezus naar zijn huis komt, dan stuurt hij een knecht en dan zegt hij, ik ben niet waard dat u onder mijn dak zou inkomen. Hoe dichter bij de Heere Jezus, hoe onwaardiger je wordt en des te meer het een verwaardiging is, om zijns naams wil smaadheid te lijden. Heere Jezus, wat ken ik dan nog maar weinig van u. Amen.